Welkom bij mijn Drive podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van atleten, ondernemers, wetenschappers en artiesten. In deze podcast ga ik in gesprek met professor endocrinologie Patrick Rensen. Hij werkt op het LUMC in Leiden en hij weet alles over de vet- en suikerstofwisseling. Daar ga ik het met hem over hebben. Wat zijn goede strategieën om af te vallen? Wat heeft type 2 diabetes hiermee te maken? Hè? Een welvaartsziekte. Hoe komt dat toch dat we daar zo onder lijden? Kunnen we ons wapenen tegen de moderne voeding? Wat heeft bewegen daarmee te maken? En hoe werkt die suiker- en vetstofwisseling nu precies in je lichaam? En wat is nu precies bruin vet? Allemaal onderwerpen die aan bod komen in dit gesprek. Veel plezier met het luisteren naar Patrick Rensen. We zitten hier met een professor aan tafel, Patrick Rensen. Endocrinologie, dat alleen al klinkt heel moeilijk. Misschien is dat wel even goed om uit te leggen. Wat houdt dat precies in?
De endocrinologie, dat is de leer van de stofwisseling. Dus we bestuderen stofwisselingsziekten. En binnen deze afdeling kijken we bijvoorbeeld naar type 2 diabetes. Dat is een ziekte die te maken heeft met insuline. Hoe het ontstaat, hoe we het kunnen voorkomen en hoe we het, hoe we het kunnen behandelen. Maar ook stofwisselingsziekten die te maken hebben met de schildklier en met de bijenier bijvoorbeeld. Die worden ook bestudeerd hier.
Dus alles draait eigenlijk om stofwisseling.
Ja.
Dus hoe je lichaam stoffen opneemt, die afbreekt of verwerkt in het lichaam.
Ja, dat is ook helemaal mijn expertise. Ja.
Helemaal. Ja, je lacht, je breekt in een lachen uit als je erover praat. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal precies zit. Dat gaan we ongetwijfeld horen. Je begint volgens mij niet met een droom als wetenschapper te worden, toch? Hoe kom je uit bij endocrinologie? Ik moet het nog een keer herhalen. Endocrinologie.
Ja, dat was een hele grote omweg geweest. Ik dacht vroeger acteur te willen worden. Op de middelbare school speelde ik mee in musicals. En dat vond ik zo leuk dat ik dacht dat ik acteur zou gaan worden. Mijn vader had bedacht dat het geen goed idee was. En toen ben ik negatieve keuzes gaan maken. Ik vond biologie leuk. Ik vond scheikunde leuk. Of in ieder geval de leukste vakken van de middelbare school. En uiteindelijk ben ik biofarmaceutische wetenschappen gaan studeren.
Waar? Hier in Leiden?
In Leiden hier zo. Ja. En als een studie die bestudeert hoe geneesmiddelen zeg maar interactie aangaan met het lichaam. Dus ik leerde daar hoe je nieuwe toedieningswegen, toedieningsvormen kunt bedenken voor geneesmiddelen. Door de huid, via alles anders dan via de mond of via intraveneus. En uiteindelijk...
Maar even nog een stap daarvoor. Bio als studentje of als middelbaar scholier. Heb je daarover getwijfeld of was dat pad al redelijk duidelijk meteen?
Nee, dat pad was ook niet duidelijk. Nee, het is echt op negatieve keuze gebaseerd. Ik vond scheikunde biologie wel leuk. Ja. Ik heb een eerste jaar scheikunde gestudeerd. Als propedeuse destijds.
Scheikunde.
Oh, ja?
Oh, natuurkunde vond ik geweldig, scheikunde. Maar goed, misschien lag het aan een leraar hoor. Maar
dat was voor mij een beetje andersom. Want ik vond scheikunde echt wel leuk. Natuurkunde wat minder. Was wel relatief goed in. Maar het eerste jaar scheikunde krijg je eigenlijk alleen maar natuurkunde, fysica. En dat vond ik zo ver afstaan van de scheikunde, dat ik meer biologie daarin wilde meenemen. En daarom ben ik gaan rondkijken. En toen bleek biofarmaceutische wetenschappen de opleiding te zijn waarmee je scheikunde en biologie eigenlijk combineert. En meer van het menselijk lichaam leert. En dus hoe geneesmiddelen met het lijf omgaan en andersom.
En je wilde mensen helpen eigenlijk?
Ja. Ja, ik wilde zelfs ooit een keer nog arts worden. Mm-hmm. Maar ik kon het tegen bloed.
Oh,
op de middelbare school.
Wat vrij lastig is.
Dat
nog
was
niet,
vrij
trouwens?
Lastig. Nee, het gaat heel goed tegenwoordig. Het was, ik weet niet waarom ik dat, toen niet tegen bloed kon. Maar tegenwoordig is het geen probleem meer.
Oké, en dan uiteindelijk beland je hier op het LUMC. En hoe werkt dat? Dan word je professor, dat word je niet zomaar. Daar moet je ergens een drive voor hebben.
Ja, je moet heel veel drive hebben, denk ik, om hoogleraar te worden. Want hoogleraar is een ander woord, hè, voor professor. Nee, ik ben afgestudeerd destijds en daarna ben ik naar Engeland gegaan. Bij een bedrijf heb ik kort gewerkt. Maar ik kwam erachter dat bij een bedrijf werken, dat je dan heel erg naar de pijpen danst van de mensen die bedenken wat jij gaat doen.
Mm-hmm.
En dat vond ik duidelijk minder. Dus toen heb ik een promotieplek gevonden, weer in Leiden. Daar heb ik de vetstofwisseling bestudeerd uiteindelijk.
Bij toeval of?
Nou, niet echt bij toeval. Dat was eigenlijk omdat het leukste vak van mijn studie, dat was biofarmacie. Ja, het werd gegeven door een hoogleraar, ook weer een professor, die rondliep met een soort model van een vetbolletje.
Ja.
Die in het bloed circuleert. Want die vetbolletjes...
Ondertussen wordt er een vetbolletje bijgepakt in een iets grotere vorm.
Een flinke vetbol.
Ja.
Maar dat is zo'n vetbol die je door het bloed circuleert. En die dus eigenlijk de vetten oplosbaar houdt. Mm-hmm. Want je begrijpt, vet is niet oplosbaar in water normaal. Nee. Dus als je ze verpakt in dit soort bolletjes, dan krijg je vetten die kunnen circuleren.
En die drijven mee door je bloedbaan.
Ja, die drijven door de bloedbaan. En die worden uiteindelijk herkend door hele specifieke organen. Omdat daar een eiwit op zit die via een sleutel-slotprincipe zeg maar bindt mm-hmm. aan bepaalde cellen of bepaalde organen.
Dus je hebt dit vetbolletje onderzocht.
Ik heb hier heel veel werk aan gedaan. Om te kijken hoe het vetbolletje in elkaar zit. Waar ze gemaakt worden. Waar ze worden afgebroken in het lichaam. Eigenlijk om ze na te kunnen maken, de reageerbuis. Want dat was wat me toen ontzettend leuk leek. We weten dat die vetbolletjes, die worden dus door specifieke organen gemaakt. Mm-hmm. En die worden door andere specifieke organen opgenomen. En we dachten nu, als we nou in die vetbolletjes geneesmiddelen stoppen, dan kunnen we een soort Trojaanse mini-paardjes maken. Die dan zeg maar door cellen worden opgenomen om te denken voedingsstoffen te krijgen.
Ja.
Maar in plaats daarvan krijgen ze dan geneesmiddelen. Zoals antikankermiddelen of antivirale middelen. En dat heeft dan een therapeutische werking.
Oké, dus zeg maar dat vetbolletje. Ik eet vet. Dat komt via mijn darmen in de bloedbaan. In zulke bolletjes.
Ja.
Terecht. Via die bolletjes probeer je een medicijn te injecteren. Waardoor die kop die op dat bolletje zit. Door bepaalde organen naar binnen gelaten wordt. En die denkt, hey, lekker vet. En ja. Er zit een medicijn in verpakt.
Ja, precies ja. Dat is met allereerste.
Nou, welke medicijnen zijn dat dan? Waar moet ik aan denken?
Nou, dit concept heb ik heel lang geleden opgezet. In de 90 jaren van de vorige eeuw zelfs. En toen was hepatitis C nog moeilijk behandelbaar. En het idee was dat we voor hepatitis B en C, dus antivirale stoffen, in dit bolletje konden stoppen die dan door levercellen worden opgenomen waar dat virus zich huist. Mm-hmm. En op die manier konden we dan wellicht met die geneesmiddelen dat virus om zeep helpen.
De lever is de vetopslag deels in het lichaam, toch? Of zeg ik dat goed?
Er wordt nauwelijks vet opgeslagen in de lever. Er wordt wel suiker opgeslagen in de lever, maar in de vorm van glycogeen.
Ja.
De opslagvorm van suiker. Ja. Maar vet eigenlijk niet, tenzij je te dik wordt.
Ja.
Want dan gaat de lever wel ook vet opslaan. Mm-hmm. Maar dat wil je totaal niet.
Dan krijg je een vervetting van de lever. En wat je hier zegt, daar wil ik graag wel even op ingaan. We hebben het hier over vet, over een vetbolletje dat drijft in je bloed. Wat natuurlijk een heel groot probleem is waar heel veel mensen mee kampen. Waar heel veel over te doen is in het nieuws natuurlijk, is daar ben ik ook veel mee bezig wel. Ik wil mensen beïnvloeden, inspireren tot een gezondere levensstijl. Kennis overdragen om ze daartoe, niet aan te zetten, maar meer te bedenken van, hey, dit is niet goed voor mij. Kan ik gezondere keuzes maken, gezonde alternatieven maken? Diabetes is een heel groot voorbeeld, type 2 natuurlijk. De nieuwe wereldziektes, de welvaartsziektes. Waarom zijn wij zo dik geworden als mensheid?
Ja, we spreken zelfs tegenwoordig over de diabetes-epidemie. Omdat de afgelopen, 50 jaar is de aantal mensen met overgewicht en diabetes en met obesitas is ontzettend gestegen, exponentieel. Maar niet ook wereldwijd, hè? Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd zie je een enorme toename in mensen met overgewicht en obesitas. En hoe dat komt? Ja, eigenlijk is dat heel simpel.
Gelukkig. Hele simpele antwoorden.
Nee, de achtergrond is echt heel simpel. Mm. En het komt door een positieve energiebalans. Klinkt moeilijk misschien. Maar een positieve energiebalans is een conditie waarbij je meer energie tot je neemt dan je verbrandt.
Je krijgt meer calorieën binnen dan je uitscheidt.
Dan je verbrandt of inderdaad uitscheidt. En dat komt natuurlijk omdat we op elke straathoek kunnen voedsel vinden. Ja, ook nog het meest slechte wat je kunt bedenken. Patat, veel mayo. En dus het is makkelijk om het eten tot je te nemen. We zitten steeds meer, we verbranden steeds meer door beweging. En uiteindelijk denkwerkelijk dat we zijn de couch potato generatie wordt ook al genoemd. We zitten allemaal op de bank.
Onderuit gezakt.
Ja, met chips op je schoot en kijkend naar tv. Dan is het goed om te weten dat ook al zit je op de bank en kijk je tv, dan heb je nog steeds een rustmetabolisme, een ruststofwisseling.
Ja.
En die draagt in het algemeen zo bij tot 70% van je totale calorisch verbruik. Dus totale energieverbruik.
70%, dat is veel.
Dat is best veel. Voor de meeste mensen.
Ja.
Je kunt natuurlijk wel dat percentage kleiner maken en een groter percentage wijden aan bijvoorbeeld beweging. Ik bedoel, daar weet jij alles van.
Ja, nee, ik vraag me af als je diabetes type 2 hebt of echt mensen met overgewicht of net een beetje. Hè, je ziet, ga naar een zwembad, je ziet echt veel net iets te dikke mensen misschien. We weten het toch allemaal wel. Iedereen weet wel, suiker is niet goed voor je. Iedereen weet wel, ja, je moet eigenlijk niet te veel eten. Maar waarom doen we dat dan niet? Waarom is dat gedrag beïnvloeden zo moeilijk?
Nou, ik denk gedeeltelijk omdat stoffen zoals vet en suiker, die werken bijna verslavend. Dus op het moment dat jij dagelijks een bepaalde portie suiker tot je neemt,
ja,
dan gaan je hersenen, die gaan ernaar verlangen. Dus op het moment dat jij tijdelijk niet suiker eet, dan nog steeds wil je hersenen dat suiker hebben. Kijk, craving heet dat.
Mm-hmm.
En daar zijn wel studies naar gedaan. Dat op het moment dat je mindert in de suikerinname, op een gegeven moment heb je minder behoefte aan suiker. En kan je ook makkelijker je eetpatroon veranderen. Maar,
en dat geldt ook voor vet?
Voor vet weet ik niet helemaal hoe dat zit. Ik denk wel dat in het algemeen suiker wat slechter is dan vet.
Suiker is eigenlijk de grote boosdoener.
Ja, de grote boosdoener.
Een van de grotere boosdoeners.
Het is zeker ja, een grote boosdoener. Ook omdat er bijna in alle commerciële producten wordt suiker verwerkt.
Ja.
Hey, je kent de verhalen toch van de ketchup.
Ja.
Daar zit gewoon de helft suiker in.
Ja.
En,
cola's, de frisdranken die we gemakkelijk meenemen.
Ja. Ja.
Op ooghoogte in het schap staan.
Precies. En het grappige
is gewoon, het wordt ons te makkelijk gemaakt.
Het wordt ons veel te makkelijk gemaakt. De suikerhoudende producten zijn veel te goedkoop. Ik bedoel, je kunt een patatje kopen voor, wat is het? 1, 2 euro?
Ja.
Ja, een appel kost dan gauw de helft ervan.
Frisdrankje,
spreken. Ja, ja, ja.
Overal suiker bij doen.
Ja.
Nou, hoe werkt dat precies dan? Waarom is suiker zo slecht voor je? Hoe werkt dat in het lichaam?
Hoe het werkt? Ja, eigenlijk is het, je verwacht dat niet, hè? Want suiker wordt niet opgeslagen tot in grote hoeveelheden door het lichaam. Want we slaan eigenlijk de meeste calorieën op als vet. Hè? In je vetweefsel, rondom je buik, rondom je heupen. Maar het lichaam heeft de eigenschap dat het graag suiker omzet in vet. En dat kan de lever doen. Dus we nemen uit voedsel nemen we vetten op en we nemen suiker. Nou, je zei het al, die vetten worden via die bolletjes in bolletjes verpakt. En bereiken zo allerlei organen die vet nodig hebben. Hè? Het hartspier heeft vet nodig, skeletspieren hebben vet nodig. Overschot wordt opgeslagen als vet in het vetweefsel. Maar suiker, dat is ook weer een soort van giftige stof ergens voor het lichaam. En daarom moet de suikerspiegel in het bloed heel constant gehouden worden. Die is ongeveer 5 millimolair, noemen we dat,
ja,
bepaalde concentratie. En als die te hoog wordt, dan kan je daarmee allemaal schade berokken in het lichaam. Omdat heel veel eiwitten kunnen versuikerd raken.
Mm-hmm.
Dat is een beetje een moeilijke term. Maar die kunnen beschadigd raken. Dus de lever neemt heel snel het suiker op. Dus na een maaltijd, je hebt een suikerbolus. De lever neemt dat suiker op.
Een suikerpiek.
Ja, een suikerpiek. Ja, dus de lever die pakt dat weg uit bloed. En die maakt er acuut vet van. En de lever die slaat op zich het vet niet zelf op.
Ja, je hebt daarnaast toch ook nog suiker dat je direct gebruikt. Stel je gaat sporten. Niet alles wordt in vet opgeslagen, toch direct?
Nee, dan heb ik het al. Nee, zeker niet. Ik heb het wel over de situatie dat je op de bank ligt en,
ja,
en je aan je ijsje likt.
En je likt aan je ijsje, je neemt een blikje cola.
Precies, precies. Dat gaat dan.
Je bent inactief.
Ja. Ja, als je inactief bent en je spieren gebruiken eigenlijk weinig, dan wordt het meeste suiker door de lever omgezet tot vet. En die verlaten dan die lever weer als die vetbolletjes. En op die manier worden ze naar het vetweefsel getransporteerd om daar te worden opgeslagen.
Heeft insuline daar nog iets mee te maken? Dat is toch een key factor daar ook in?
Ja, ja, insuline is heel belangrijk om de bloedsuiker op peil te houden. Het heeft ook te maken met de verwerking van het vetten uit je bloed trouwens. Want het idee is inderdaad dat als je gegeten hebt, dan maakt je al vleesklier, je pancreas, die maakt insuline aan.
Mm-hmm.
En dat is
signaaltje, eten naar binnen.
Ja,
insuline aan.
Precies. Dat is eigenlijk heel, heel direct gekoppeld.
Ja.
En het insuline zorgt in het bloed weer voor. Het grijpt aan op andere organen, zoals de lever. En in de lever heeft het effect op de vethuishouding. Maar het zorgt er ook voor dat vet uit het bloed en suiker uit het bloed sneller worden opgenomen door vetweefsel.
Er wordt wel eens gezegd, er zijn een aantal wetenschappers volgens mij die insuline echt als de key zien. Ook in overgewicht en type 2 diabetes als de regulator. Hè? Stel dat je daar heel erg in schommelt, Dat je lichaam dat op een gegeven moment niet meer aan kan maken. Dat je daar problemen mee gaat krijgen. Dat je suiker op gaat slaan. Omdat je lichaam eigenlijk geen idee meer heeft. Of geen goede weg meer weet. Om de suikers te transporteren. En hem nou op gaat slaan in vetweefsel. Klopt dat? Is de insuline daar? Stel, ja, ik probeer dat te doen. Ik ben er nieuwsgierig naar. Ik probeer soms om 12 uur 's middags. Tot en met 7 uur 's avonds te eten. Om mijn insuline, de theorie erachter is dan, de insulinespiegel daaromheen blijft laag. Waardoor je eigenlijk helemaal je lichaam tot rust komt. En eigenlijk maar in een korte tijd over de dag eet. Dus dat is in die tijd verbrand je je suikers. Slaat het helemaal nergens op.
Ik moet even heel hard nadenken erover. Maar het is zeker zo. Dan elke maaltijd wordt insuline aangemaakt. Dat hebben we hier ook bestudeerd. Elk kwartier bloed genomen op een dag. En dan zie je heel netjes, als je 3 maaltijden neemt, zie je 3 keer insuline ontstaan. En we weten dat als mensen dikker worden, dan uiteindelijk, ik weet niet of het handig is om het proces uit te leggen, van hoe dat leidt tot die type 2 diabetes. Misschien is dat wel belangrijk voor de rest van het verhaal.
Ja, ja.
Want uiteindelijk dus in een positieve energiebalans, dan neem je dus meer vet en suiker op dan je verbrandt.
Ja.
En dat leidt uiteindelijk aanvankelijk tot opslag van dat vet en suiker in het vetweefsel. Hè, rondom de buik en rondom de heupen. En uiteindelijk wordt die opnamecapaciteit die is beperkt. Hè, je hebt maar zoveel vetcellen onderhuids waarin vet kan worden opgeslagen. Mm-hmm. En op een gegeven moment er worden wat vetcellen bijgemaakt. En de vetcellen worden ook groter. Maar op een gegeven moment klappen ze soort van letterlijk. En dat leidt tot ontsteking. Dus er worden ontstekingscellen die worden aangetrokken door dat vetweefsel. En dat leidt tot wat ongevoeligheid van het vetweefsel voor insuline.
Ja.
Dus die nemen dan niet meer op nutriënten zoals suiker en vet. Maar die gaan vet lekken. Bijvoorbeeld naar de lever. En naar andere organen, ook spier. Want spieren die slaan ook normaal niet vet op.
Mm-hmm.
Maar die kunnen wel, als je dik wordt, vet op gaan slaan. Nou, het probleem is al die vetopslag in de organen, zoals de lever, zoals de spier, zoals het hart ook, of de nier. Dat leidt tot ongevoeligheid van die organen voor insuline. Dus wat gebeurt er dan? Je wordt dikker, je organen raken vervet. De alvleesklier gaat steeds meer insuline uitscheiden. Om maar te proberen die bloedsuiker omlaag te krijgen. Maar de organen reageren niet meer.
Nee.
En uiteindelijk raakt ook die alvleesklier vervet. En dan zegt die alvleesklier, bekijk het maar.
Nu is het genoeg geweest.
Ja, en dan wordt de insulineproductie compleet. Ja, dan heb je geen insuline meer.
Grappig. Dat het is. Dus het is een mechanisme wat eigenlijk heel goed werkt. Zelfregulerend werkt.
Ja.
Maar tot je het overbelast. En dan is het gewoon klaar.
Precies. En dat is eigenlijk een heel groot probleem, want dan ga je bloedsuiker stijgen.
En dan heb je type 2 diabetes.
Precies.
Als eigenlijk je insuline aanmaak stokt.
Dat hoeft nog niet. Je kunt in een voorstadium, kan je bloedsuiker al verhoogd raken. Dan spreken we al van type 2 diabetes. En dan worden mensen behandeld met bijvoorbeeld metformine. Hè? En uiteindelijk kan dus die alvleesklier stoppen met insulineproductie. En dan is dat vergevorderde type diabetes. En die wordt dan behandeld, voor in de meeste gevallen toch, door injecties van insuline. Om maar die bloedsuiker naar beneden te krijgen.
Ja.
Maar dat is eigenlijk hartstikke onhandig.
Ja.
Want insuline is wat we een anabool hormoon noemen. Het zorgt voor lichaamsopbouw. Dus op het moment dat dat suiker hoog is en je geeft mensen nog eens een keer insuline, dan zorgen we eigenlijk voor dat suiker en vet weer opgeslagen worden in vetweefsel. En dat is een hele rare strategie eigenlijk. Hè? Je bent al te dik. Je hebt te hoog suiker en daar word je nog dikker van. Dus nu, en dat vind ik op zich wat mooi, je hebt nu een nieuwe stof van geneesmiddelen.
Mm-hmm.
Dat heette de SGLT2-remmers. Moeilijk woord. Maar die zorgen ervoor dat je suiker gaat uitplassen. En dat is eigenlijk een goede strategie. Want als je suiker uitplast, dan plas je calorieën uit. En die calorieën worden niet meer opgeslagen in het vet. Dus dat is een strategie waarbij mensen wat van afvallen.
Ja.
En waarbij ze in ieder geval niet aankomen zoals je met insulineinjecties.
Is niet nog een veel betere strategie preventief zorgen dat je het niet krijgt?
Dat is de allerbeste strategie.
Want het is best heftig wat je hier vertelt. Je neemt suiker op, je lichaam gaat het opslaan in vet, waardoor organen vervetten, waardoor insuline aanmaak stokt, waardoor eigenlijk het hele proces omvalt. En dat gaat heel geleidelijk natuurlijk. Hè? Dat komt door te weinig bewegen, door de verkeerde voeding. Zonder dat je door, voor je het weet, ben je in één keer patiënt. Ben je gewoon ziek.
Ja.
En te dik. En daar kom je niet meer vanaf. Kun je dat keren, dat proces?
Je kunt het heel goed keren. We hebben ook een hoogleraar hier bij de endocrinologie, die heet Hanno Peil. Mm-hmm. En die gelooft heilig in het omkeren van type 2 diabetes, eigenlijk door je leefstijl te veranderen. En dat is eigenlijk het is heel simpel. Maar het grappige is dat in de opleiding geneeskunde hier wordt nauwelijks echt veel aandacht besteed aan het aanpassen van levensstijl. Er wordt heel erg gekeken naar hoe kunnen we een ziekte behandelen,
ja.
Maar meer hoe kun je de symptomen bestrijden meer dan dat hoe je haal je de oorzaak weg waardoor je beter kan worden.
Er wordt heel erg gekeken naar medicijnen. Dat is, de opleiding zit zo in elkaar van hey, inderdaad, dit is het probleem. Dit kunnen we eraan doen met medicijnen. En dat zit eigenlijk.
Ja. Tot sinds kort. Want we zijn nu bezig ook met veel meer onderwijs te geven op preventie van bijvoorbeeld het ontwikkelen van type 2 diabetes.
En hoe ziet dat advies eruit? Wat zouden mensen daar aan moeten doen als ze het zouden willen omkeren?
Het grootste advies is gewoon je eetpatroon aanpassen. Ik denk als heel veel mensen de patat laten staan, hè, en bedenken waar wat heel calorierijk voedsel is en dat gewoon minderen of laten staan. En daarbij meer, meer vezels consumeren. Dus vezels, dat zijn eigenlijk niet verteerbare suikers uit bijvoorbeeld planten en groenten.
Gewoon uit de boontjes.
Ja, uit de boontjes. Ja, uit de spinazie.
De bloemkool.
Dan kan het ook helpen. Misschien. Ja, het is leuk om straks even uit te leggen, want ik denk dat zo is. Maar het is vooral minder eten. We hebben hier een studie gedaan met mensen die heel dik waren. Mm. Die hebben we echt een heel laag calorisch dieet gegeven. Dat was echt heel laag hoor. Dat was ruim onder de 1000 kilocalorieën per dag. Terwijl die mensen eigenlijk zo'n 3000 calorieën normaal ter zouden eten.
Ja.
En die mensen die bleken na enkele weken, ze spoten allemaal insuline trouwens. En na enkele weken waren ze allemaal van insuline af.
Wow.
En dat geeft al aan dat je lichaam kan herstellen.
Je lichaam lost het eigenlijk zelf op.
Ja.
Maar je moet gewoon, het is de boodschap is heel simpel, minder eten. En even weten wat je moet eten. Is dat ook eigen verantwoordelijkheid van die mensen om dat te doen? Hebben ze daar hulp bij nodig, denk ik, toch?
Ja,
je bent op een punt gekomen om dat om te keren, moet je dus echt je levensstijl gaan veranderen.
Ja, dat klopt, ja. Ja. En dat is enorm moeilijk, hè?
Ja.
Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die proberen af te vallen. En dat lukt toch vaak heel makkelijk. Hè? Binnen een week, weer twee weken.
Eerst paar weken, een paar kilo.
Een paar kilo's gaat vrij makkelijk. Na een paar weken stagneert dat. Dat komt ook omdat je lichaam gaat die gaat zich verzetten. Die wil graag alle energie die binnenkomt, die wil die vasthouden. Dus je krijgt altijd een fase waarbij je veel minder gewicht verliest. Om daarna meer te gaan verliezen. Maar bij veel mensen is het zo dat als dat gewicht niet meer verloren wordt, dan geven mensen op.
Ja.
En dan krijg je de yo-yo effect. Vaak krijg je zelfs een grotere toename van gewicht dan waarmee je begonnen bent.
Ja.
En het werkt voor veel mensen niet.
Nee, grappig. Ik heb Arlet van Vlieten. Dat is een jongen die was 120 kilo toen hij 18 werd. Heb ik op de eerste podcast gesproken. Die yo-yo'de ook heel erg. Totdat hij erachter kwam dat hij echt 5-6 maanden lang door moest zetten. Moest vasthouden aan trainingen, aan een dieet. En uiteindelijk is hij er gekomen. Terwijl daar heeft hij heel veel moeite mee gehad.
Ja.
En zijn takeaway vond ik was echt inderdaad. De eerste 2 weken gaat het lekker. Dan ben je wat kilo's kwijt. En daarna wordt het moeilijk. En dan is het punt dat je opgeeft. Dus dat is volgens mij een hele sterke boodschap. Toch voor mensen die eraan beginnen. Het gaat niet vanzelf. Niet in een paar weken. En het gaat ook misschien even helemaal niet.
Ja, realiseer je dat. Realiseer dat je op een gegeven moment op punt komt waarbij het niet gaat. Daarna weer wel,
ja.
Maar je moet door dat punt heen.
Je moet door dat punt heen. Ik heb bijna het idee dat het in het hele leven met alles zo werkt trouwens.
Je moet door het punt heen.
Je moet door het punt heen. Ik heb het met schaatsen gehad. Ik ben zoveel. Net op het punt dat je denkt van nou, ik kap ermee. Gaat het ooit nog iets worden? Dat je denkt van ja, als je hier daar doorheen komt, dan pas gaat de weg weer omhoog, als het ware.
Ja.
Dat idee heb ik. Dus heel veel info over diabetes, wat je eraan zou kunnen doen. Toch blijft me dat vet nogal intrigeren. De connectie tussen suiker en vet. Want jij hebt onderzoek gedaan naar vetweefsel. En dat blijkt toch, daar blijken best wel nieuwe dingen naar voren te komen in de laatste jaren. Want we dachten eerst dat het anders zat. Laat hulde aan de wetenschap. We komen stapje bij stapje verder. Wat zijn de grote ontdekkingen als het gaat op het gebied van vet die jullie hebben gedaan?
In het verleden hebben we altijd gedacht dat vetweefsel gewoon een opslagorgaan was. En dat het eigenlijk weinig deed anders dan gewoon vet opslaan. En af en toe vrijgeven op het moment dat het andere orgaan nodig zouden hebben. En dat idee is ontzettend veranderd. Niet alleen door ons hoor, maar zeker ook daarvoor de andere mensen. Bijvoorbeeld, vet maakt ook hormonen aan.
En, zoals?
Zoals leptine. En leptine is een verzadigingshormoon.
Ja.
Kijk, als je op het moment die eet, dan heb je verschillende momenten waarop het lijf die eetlust gaat remmen. Dat begint bijvoorbeeld al in de darm. Want voedsel komt in de darm en er zijn bepaalde cellen in die darm. Die maken, dat noemen we GLP-1. En dat is een hormoon dat tegen de hersenen zegt van joh, er komt al eten binnen. Je kunt al stoppen met eten.
Dat duurt eventjes, toch?
Dat duurt even.
Voordat je eten in je mond stopt, voordat het signaal komt?
Ja, klopt. Dat duurt even. Het is ook als je
20
lang...
minuten, half uur?
Durf ik niet helemaal te zeggen, maar dat zal ongeveer in die lijn liggen.
Ze zeggen wel eens dat je eerst iets moet, dat je niet meteen jezelf moet vol bunkeren, zeg maar. Ik kom van een boerenfamilie, bij ons stond een pot aardappel op tafel. En was het, wie eerst maar had, allemaal mannen, jongens.
Precies.
En dan was het meteen volstouw. Maar ja, dan werk je ook keihard. Ja. Zeg maar, het idee dat je eerst iets moet proeven, inderdaad, dat verzadigingshormoon aanzet voordat je echt verder gaat eten.
Ja. Ja, dat helpt. Door langzamer te eten, krijg je op een gegeven moment het verzadigingshormoon die zegt van joh, stop. Nou, er zijn nog andere hormonen ook, insuline zelf. Mm-hmm. Die kan ook tegen de hersenen zeggen van joh, het is genoeg geweest. Stop met eten. Maar een soort algemene regulator eroverheen is gewoon de hoeveelheid vet die je hebt. Dus hoe meer vet je hebt, hoe meer leptine dat aanmaakt. En leptine is in feite ook een hormoon dat tegen de hersenen zegt van je stop met eten. Het probleem is, als je dikker wordt en je wordt op een gegeven moment... Het kan dus zijn dat je dikker wordt en dat je leptine resistent wordt. Dus de hersenen die reageren niet meer op leptine. En dan is het van dam. Dan blijf je alleen maar meer eten.
Ik heb gewoon de hele dag honger.
Dan kan je de hele dag honger hebben. Er zijn mensen ook die hebben een genetische afwijking, waardoor ze geen leptine kunnen maken. En die mensen die zijn op heel jonge leeftijd al ontzettend dik, omdat zij nooit verzadigd raken. En dat is natuurlijk, dik worden, dat wil ik ook nog een keer benadrukken. Dat is zeker niet altijd je eigen schuld. Weet je wel, je kunt gewoon ook genetische afwijking hebben, waardoor je gewoon echt niet kan stoppen met eten. Waardoor je lichaam echt ja, die is nooit tevreden.
Ja, echt een hele goede boodschap, denk ik. Ik gun iedereen een heel, heel gezond en fit leven. Omdat dat de grootste kans hebben is dat je en gezond oud wordt. Wat heel belangrijk is in mijn ogen om heel gelukkig oud te worden. Maar ik denk de kennis en het besef bij mensen heel belangrijk is. Vandaar ook heel erg fijn dat we hier met jou kunnen praten hierover. Omdat je... Wat je eigenlijk aangeeft, wat ik ook nu hier weer hoor, is als je te veel suikers eet, te veel vet eet, dan worden bepaalde processen in je lichaam gewoon, die krijgen gewoon shutdown, die stoppen. En dan is het hek van de dam. Eigenlijk werkt je lichaam heel mooi, totdat je het over een grens trekt.
Ja.
En dat is dus heel gevaarlijk, om zo ver te gaan. Ja. Je moet het preventief eerder aanpakken.
Ja, dat is waar. En er is bijvoorbeeld een recente studie geweest, want ik vond een hele mooie studie, uit Scandinavië. Die hebben mensen met obesitas, hebben ze een heel laag koolhydraatdieet gegeven gedurende een paar weken. En ze hebben gekeken met allerlei technieken naar hoeveel levervet die mensen hebben, maar hoe zwaar ze waren. En het bleek dat uiteindelijk zo'n laag carbohydraat, laag suikerdieet, dat leidde tot eigenlijk maar 1 of 2% afname in het lichaamsgewicht, maar 45% afname in het levervet. En daardoor werd die lever veel insulinegevoeliger. Dus je kunt eigenlijk met relatief kleine ingrepen, want die mensen kregen niet minder calorieën. Het was isocalorisch. Dus de mensen die kregen evenveel calorieën, maar meer eiwit en een stuk minder. Ja, inderdaad.
De calorieën kwamen uit eiwitten.
Precies. En veel minder uit suiker. Ja, dat leidde tot een opschoning van je lever in een paar weken. En die mensen hadden geen honger, hè? We hebben vragenlijst laten invullen van hoeveel honger heb je nu vandaag of morgen of gisteren. En dat bleek gewoon niet te veranderen. Maar een levervet werd wel een stuk minder.
Dat is ook de functie van eiwitten en vezels. Als je die eet, dat je verzadigder raakt, waardoor je minder trek hebt in koolhydraten.
Ja, ik geloof dat een van de functies van vezels is.
Ja.
En inmiddels weten we ook dat vezels, die kunnen ook de bacteriën in je darm veranderen. Dat is iets wat we relatief recent ook ontdekt hebben als wetenschappers. Is dat je hebt heel veel bacteriën in je darm natuurlijk.
Ja, dat is echt iets wat ook naast het laag calorieën of laag koolhydraten, daar wil ik zo ook nog iets over vragen. De darmflora, ik heb gelezen ergens, de darmen zijn dat zijn de nieuwe hersenen, zeg maar. Dat is waar het gebeurt.
Ja, dat klopt, ja. Omdat er is een hele sterke connectie tussen darmen en hersenen. Dat is ook iets wat we niet al te lang ons realiseren. Dat elk orgaan communiceert bijna met elkaar. En de darmen die communiceren met de hersenen via zenuwbanen. Ze noemen afferente zenuwbanen. En vandaar ook dat als er voeding zeg maar, in je darmen terechtkomt, dan kunnen bepaalde cellen getriggerd worden tot een zenuwsignaal naar de hypothalamus. Dat is een klein onderdeel van de hersenen. En daar zit je verzadigingscentrum. Daar zit ook een centrum wat ervoor zorgt dat je lichaamstemperatuur gereguleerd wordt.
Stressregulatie ook?
Ook.
Ja, dat heb ik van Erik Scherder geleerd. Ja, ja. De hypothalamus, die komt me bekend voor.
Ja, ja, het is een heel centraal orgaan in van alles.
Je had het over vezels. Wat is de invloed van vezels dan op die darmflora?
Ja, dat ja, we hebben zelf ook onderzoek gedaan. En er is recent ook een heel mooi paper verschenen in Science. Een heel toonaangevend tijdschrift in ons vakgebied. Maar we weten dat als je vezels eet, dan zet dat bacteriën aan tot... Sorry, sommige bacteriën die groeien uit en sommige bacteriën die worden minder. Dus uiteindelijk de totale bacterie-samenstelling verandert daarmee. En juist tot bacteriën die zogenaamd goed zijn voor de stofwisseling.
Want je darmen zitten vol met bacteriën.
Zitten vol met bacteriën. Er zijn schattingen gedaan dat wij relatief meer cellen bij ons dragen als bacteriën dan als menselijke cellen. Omdat we zo ontzettend...
Om hoeveel gaat het dan?
Ach jee. Dat...
Miljoenen? Of...
Ik zag die vraag al aankomen. Nee, het gaat om miljarden. Ja, dat gaat echt om waanzinnige hoeveelheden in de cellen. Ja. En dus eigenlijk, zonder die bacteriën zouden we ook niet kunnen bestaan. Weet je wel? Het is niet zo dat bacteriën altijd vies zijn. We hebben bacteriën nodig, zeg maar, om onze stofwisseling goed te kunnen regelen. En het blijkt dat als mensen dikker worden, dan is er een verandering vindt plaats van die bacteriën. En dan kun je ook weer gunstig stemmen door bijvoorbeeld vezelrijk te eten. Wat er dan onder andere gebeurt, is dat die bacteriën die gaan hele korte vetzuren aanmaken. Bijvoorbeeld butyraat, acetaat, propionaat. En die kleine vetzuren, dat hebben we zelf onderzocht, die geven ook weer een verzadigingsgevoel. Dus die signaleren ook weer via die zenuwbanen richting de hersenen om minder te gaan eten.
Rustig aan, jongens.
Ja. Ja. En tegelijkertijd bevorderen ze ook weer de vetverbranding. Dus dat zijn twee gunstige effecten. Je gaat minder eten en je gaat meer energie verbranden.
Gaat dubbel op.
Het gaat dubbel op.
Prachtig. En wat gebeurt er eigenlijk dan als je antibiotica gebruikt?
Ja, dat is ook een goede vraag. Ja, daarmee dood je een groot deel van je darmbacteriën. Ik weet niet zo goed wat er allemaal in de mens van bekend is, wat er allemaal gebeurt. Wat voor effect het zou hebben.
Maar
over...
wat het heeft voor een effect op die goede. Je hebt de goede bacteriën, hè? Die vezels omzetten, wat je net vertelt, die gaan eraan, toch?
Ja, maar er gaan eigenlijk heel veel bacteriën gaan eraan. Hè? Onafhankelijk of ze goed of slecht zijn. Mm-hmm. En afhankelijk van wat je dan weer eet. Zijn er dan weer bacteriën die gaan uitgroeien tot ofwel goed ofwel slecht. Dus ik weet niet of als je antibiotica geeft en daarna een goed eetpatroon aanhoudt, dan denk ik zelfs dat je een goede bacterie overhoudt daarna.
Dan het lichaam herstelt zich weer.
Ja, dat is heel flexibel.
Ja, eigenlijk alles grijpt in elkaar. Dat komt er wel op neer.
Ja.
Toch?
Dat is zeker waar. En dat vind ik wel leuk dat ik dat vertelde. Dat artikel in Science, dat laat ook goed zien. Hè? Dat als jij mensen ook weer iso-energetisch, iso-calorisch eten aanbiedt met heel veel vezel daarin. Mm-hmm. Dat hebben ze gedaan bij mensen met type 2 diabetes. Ja. En in een paar weken werd een HbA1c, dat is zeg maar de maat voor diabetes die je kunt meten in je bloed. Die werd een stuk lager dan de controlegroep.
Dus als je alleen naar kilo's zou kijken, die mensen vielen niet veel af.
Nee.
Dan zou je, als je op de weegschaal gaat staan na zo'n dieet, zou je denken, ja, hey, het helpt voor geen meter. Dit heeft geen effect. Terwijl als je naar de parameters daarachter kijkt, dan zie je heel veel verschil.
Ja.
En dat gaat op lange termijn toch nog veel meer verschil maken.
Jazeker.
Ook in je kilo's.
Ook uiteindelijk wel. Maar dat vind ik ook wel jammer van het afvallen. Hè? Als mensen dus niet doorhebben dat ze afvallen, in het lichaam zelf gaan allemaal dingen beter.
Ja.
Je lichaam, je levenvet wordt minder. Dat merk je niet, want daar verlies je geen kilo's mee. Maar je lever wordt gevoelig voor insuline. Geldt ook voor je spier, geldt ook voor je nier, voor je hart. Weet je wel, dus heel veel dingen worden verbeterd. Ik denk zelfs dat als mensen ook wekelijks een update zouden krijgen van hun waarden, dat ze dan daadwerkelijk zien dat ze verbeteren. Hm. Dus nu kijken we alleen maar aan kilo's en hoe zie ik eruit in de spiegel.
Eigenlijk wil je gewoon een chip in je arm hebben zitten waarbij je wekelijks kan inloggen, iedere zondag even naar de dokter kan inloggen en zeggen, nou, die waarden zien de top uit. Ja, maar ik ben geen kilo afgevallen.
Ja.
Nee, maar dat gaat komen. Kijk maar, tak, tak.
Ja.
Het is een beetje zoals wij een trainingsschema maakten. Wekelijks monitoren, kijken hoe het gaat. En dan voel je misschien wel slecht, maar de waarden zeggen, nou ja, het gaat nog niet zo slecht. Het
gaat eigenlijk beter. Ja.
Het gaat eigenlijk beter. En dan moet je je daar maar aan vasthouden voor wat het waard is.
Ja,
ja, alles valt in elkaar. Alles grijpt in elkaar. Ik zie een heel mooi t-shirt hangen waar I love een bruin t-shirt. En daar staat heel groot op, I love brown fat. Ik hou van bruin vet, als we het toch over vetweefsel hebben. Wat betekent dat?
Ja, dat is eigenlijk, dat kreeg ik na mijn Nou, mijn oratie toen ik hoogleraar werd 5 jaar geleden van vrienden van de sportclub eigenlijk. Ja, bruin vet, dat is een orgaan dat we eigenlijk ook recent ontdekt hebben dat wij dat als volwassenen hebben. Ik vertelde net
een orgaan.
Het is een orgaan zelfs, ja. En ik vertelde net over vetweefsel, hè? Dat rond de buik en rond de heupen zit. Dat is vooral, dat noemen we eigenlijk nu wit vetweefsel. Omdat die vetcellen zijn echt wit. Hè? Als je het eruit haalt, je ziet het ook met liposucties. Dan zie je altijd zo'n wittige massa, hè? In zo'n fles ja. Trekken. Dat ziet er niet uit.
Ik moet niet zeggen dat ik kijk daar niet heel veel naar. Ik geloof je.
Ik vind dat zo'n programma zo weer leuk. Maar het ziet er niet uit. Het is echt wit al. En dat komt eigenlijk omdat dat witte vetcellen... Cellen die hebben heel weinig energiefabriekjes. Dat zijn mitochondriën, ja. Heten die ook wel. En die zorgen ervoor dat vetten worden verbrand bijvoorbeeld. Of suiker wordt verbrand. En die mitochondriën, die energiefabriekjes, die zijn bruin van kleur. Dat is de reden waarom spieren heel bruin zijn.
Ik wou net zeggen, daar zitten je spieren vol van.
Klopt.
Nou, die waren heel belangrijk voor mij tijdens het schaatsen.
Ja, snap ik.
Die mitochondriën.
Ja, mitochondriën zijn echt sowieso erg belangrijk voor van alles. Ook om het hart te laten kloppen, inderdaad, om voor te bewegen. Maar nou blijkt dat er een tweede vetweefsel is, dat we dus bruin noemen. Omdat dat werkelijk ook bruinig eruit ziet, hè, als je het gewoon uit het lichaam haalt. En dat komt omdat het cellen zijn die op zich heel veel vet bevatten, maar dus ook mitochondriën hebben. En het blijkt dat het bruine vet... Dat blijkt niet zoals spieren of het hart een soort energiestof te maken. Het ATP, wat we nodig hebben voor bewegen of voor spiercontractie. Maar het zet vetten en suiker om tot warmte. Dus eigenlijk is bruin vet een heel goed soort vet. Wat calorieën kan oplossen tot niets.
Ja,
en, dat
en je krijgt het er nog warm van.
Ja joh, ja, ik krijg het nog warm van ook. Nee, dat is wat we van baby's al heel lang weten. Want in de tekstboeken staat dat al heel lang genoteerd. Dat als baby's geboren worden, hebben ze dus hun schouderbladen een vrij grote hoeveelheid van dat bruine vet.
Ja, babyvet.
Dat is een, nou, ik weet niet of dat... Kijk, baby's zijn sowieso
zo noemen molliger. We het toch. Als we een mollig baby zitten, de babyvetjes.
Ja, de babyvetjes. Maar de meeste babyvetjes, dat is toch wit vet.
Ja.
Maar specifiek tussen schouderbladen zit dan dat bruine vet. Dat is heel belangrijk voor een baby. Want als die geboren wordt, heeft hij nog onderontwikkelde spieren. Dus de spieren kunnen niet rillen. Want met rillen kun je ook veel warmte produceren. Dat gebeurt dan niet.
Ja, dat heb ik vaak genoeg gedaan. Een hele koude ijsbaan ergens in Noorwegen.
Ja, dan kun je genoeg warmte maken. Zelf, gelukkig. Ja, ja zeker. Maar baby's kunnen dat niet. Maar ze hebben wel een heel groot hoofd bijvoorbeeld, waarbij heel veel warmte aan de lucht wordt afgegeven. Dus dat bruine vet zorgt er eigenlijk voor dat ze heel veel calorieën kunnen verbranden om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Dus stel dat ze niet worden opgevangen, niet netjes worden opgevangen, hè, geen kleren aan krijgen op tijd, dan hebben ze genoeg capaciteit om zichzelf warm te houden.
En, vet wordt direct omgezet in warmte.
Ja. Ja, het is echt een orgaan dat vet omzet in warmte. Ja.
Maar dat blijken niet alleen baby's te hebben.
Nou, dat dachten we heel lang. Omdat we op die plek het bij oudere kinderen en volwassenen niet meer vonden. Maar pas in 2007 bleek uiteindelijk uit een hele andere hoek. Uit een hoek waarmee eigenlijk naar kanker gekeken wordt. Bleek dat we uiteindelijk wel nog bruin vet hebben. En dan vooral boven de sleutelbeenderen. En langs de grote bloedvaten, de aorta. Mm-hmm. Hè, in het midden van je romp. Dat konden we eigenlijk, dat wij heel bij toeval hebben dat ontdekt.
Bij toeval? Oh, door kanker ze dachten, dit zijn misschien kankercellen, maar dat bleek bruin vet te zijn?
Nou, in feite wel. Dat is heel maf eigenlijk, want in het kankeronderzoek spuit je vaak een radioactief gelabeld suiker in. Hè?
Omdat, een CAT-scan wordt er gedaan.
Ja, een PET-CT-scan heet dat. PET. Ja, klopt. En dat is een PET-CT-scan waarmee je radioactief gelabeld suiker inspuit. Omdat kankercellen zijn heel... metabol actief noemen we dat. Mm-hmm. Die hebben heel hoog stofwisseling. Waarbij ze heel veel suiker nodig hebben om te groeien. Eigenlijk wisten we al van de nucleair geneeskundigen. Dat je mensen een beetje moest opwarmen. Want anders zag je vreemde plekken op de PET-CT-scan.
Mm.
En uiteindelijk zijn andere onderzoekers. Onder andere uit Maastricht. Wouter van Marke Lichtenbelt. Die heeft uiteindelijk mensen... bewust afgekoeld voor het onderwerpen aan de PET-CT-scan. En dan blijkt dat je eigenlijk heel veel bruin vet kunt waarnemen. Hè, boven die sleutelbeenderen en langs de aorta. En vanaf dat moment, dat was in 2009, is er eigenlijk een explosie ontstaan van onderzoek naar bruin vet.
En wat weten we nu?
Wat weten we nu? We weten nu dat bruin vet energie verbrandt. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld als je in een koude omgeving bent, dan wordt dat bruine vet aangezet tot warmteproductie. En daarmee verbrand je calorieën. Dus eigenlijk kun je op de bank zitten en calorieën verbranden als je thermostaat maar lager
zet. Als je de deur maar open zet in de winter?
Ja, met weinig kleren aan de buiten. Dat werkt ook in de winter.
Want dan eigenlijk, dan zet je de verwarming in je lichaam aan, dat bruine vet. En dan ben je gewoon rechtstreeks calorieën aan het verbranden in warmte.
Ja, precies. Dat heeft trouwens ook...
Klinkt als gratis afvallen, zonder gewoon op de bank liggen.
Nou, je kan er absoluut gratis van gaan afvallen, al zal het niet heel veel zijn. Want
nee, ik wou net zeggen, want wat zet dit nou, hè? Naast alle strategieën die je denk ik allemaal moet toepassen, goed bewegen, trainen, gezond eten, hoeveel zoden zet dit aan de dijk? Is dit een leuk foefje of is het echt, kan dit echt iets betekenen?
Nou, aanvankelijk waren we zo enthousiast in 2009, dat we echt dachten van joh, als we maar therapie ontwikkelen om het bestaande bruine vet te activeren, dan kunnen we daarmee kilo's verliezen. En Je kunt ook berekeningen erop loslaten. Je kunt bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld mensen afkoelt tot een rilpunt, hè, dus dat spieren nog net niet gaan bijdragen aan warmteproductie, dan kun je berekenen dat je zo'n 250 kilocalorie per dag kunt verbranden. Nou, in feite is dat een mars. Dus dat is nou niet heel veel.
Nee.
Het is wel zo dat als je dat gedurende een jaar doet, weet je wel, en dat niet compenseert door meer te gaan eten, dan verbrand je nog steeds 250 kilocalorie per dag.
Hoe kun je dat doen?
Dus door aan kou blootgesteld te raken.
Is dat iets wat Wim Hof bijvoorbeeld doet met zijn methodes?
Het is wel.
Onderdompelen in een ijsbad, de kou trotseren.
Ja, ik weet dat mensen die zijn cursus volgen, dat hij ook over bruin vet praat. En dat hij ook denkt dat zijn bruin vet geactiveerd wordt door zich onder te dompelen in koud water. Ik denk ook dat het echt werkt hoor.
Ze hebben toch onderzoek gedaan naar hem ook?
Ja.
Specifiek?
Hij is in Maastricht ook in de PCT-scanner geweest. En wat ik me kan herinneren is dat hij evenveel bruin vet leek te hebben als een 18-jarige. En bruin vet neemt af met de leeftijd, in ieder geval de suikeropname door dat bruine vet. Dus hij had een jong lijf in die zin. En ja, er is ook wel laten zien dat als je mensen dagelijks zeg maar een paar uur lang blootstelt aan een lage temperatuur en vooraf een PET-scan doet en daarna een PET-scan doet, dan zie je ook echt meer suikeropname na die afkoelperiode. Dus we denken wel dat ze bruin vet kunnen vermeerderen ook op het moment dat je langer maar aan kou wordt blootgesteld.
Dan gaat je lichaam eigenlijk meer bruin vet opslaan in plaats van wit vet?
Nou, het is niet echt opslag, want bruin vet slaat zelf niet op. Maar het neemt vetten uit het bloed op om meteen te verbranden. Dus het heeft maar een heel kleine opslagcapaciteit. We hebben ook maar heel weinig bruin vet.
Het wordt effectiever.
Het wordt heel effectief.
En daarom moet je het ook dagelijks doen?
Ja, dat wel. Want op een gegeven moment als die trigger er niet meer is...
Ja.
Dan zal dat er niet gebeuren.
Ik heb een sloot naast mijn deur. Daar kan ik op schaatsen als het winter is. En dat doe ik met alle liefde geweldig. Ik ben natuurlijk gewoon een wintermens. Misschien helpt dat ook met afvallen. Misschien vallen je daardoor in de winter meer af dan in de zomer. Maar helpt het als ik iedere ochtend even in die sloot spring om wakker te worden een minuutje? Daarna koud afdouchen en zomerdag begin?
Ja, het kan zeker helpen. Dat kan zeker helpen.
Echt?
Ja, we hebben nu ook onderzoek gedaan hè? Samen met Oxford. Er is een postdoc van hier, die is naar Oxford gegaan om daar onderzoek te doen naar koude blootstelling in de ochtend en in de avond.
Mm-hmm.
En het blijkt inderdaad, als je mensen 's ochtends aan kou blootstelt, dan gaat je energieverbruik omhoog. Maar het grappige is, als je datzelfde 's avonds doet, gebeurt er eigenlijk niets. En dat is misschien wel weer ook raar om te realiseren van waarom is dat nou? Ik bedoel, waarom werkt je lijf 's ochtends anders dan 's avonds? Maar het heeft dan weer heel erg te maken met de biologische klok.
Met je melatonine aanmaak, met hoe je lichaam activeert. Als je gaat slapen, dan je lichaam gaat al in een soort slaapstand, toch? In de loop van de avond.
Ja, inderdaad. En er zijn heel veel processen die op een ander moment op de dag actief moeten zijn. Want we hadden net over de bruine vet, hè?
Mm-hmm.
En dat geeft dus warmte. En we weten dat de lichaamstemperatuur bijvoorbeeld, hè, je kerntemperatuur... We weten dat die 37 graden is, maar die schommelt de hele dag. En het blijkt dat als jij in bed ligt, zo na 3 uur 's nachts, zeg maar, daalt die temperatuur om op dat moment te gaan stijgen. Nou, dat kan ons niet voorstellen worden, want we heel veel bewegen, want dat doen we eigenlijk nauwelijks toch op dat moment. Maar we weten nu dat bruine vet wordt dan geactiveerd. En omdat dat geactiveerd raakt, kan je het verder activeren, blijkt nu. Dat hebben we in preklinische studies gezien en in mensen. Dat als je op het moment dat het bruine vet al actief raakt in de vroege ochtend, hè, om de lichaamstemperatuur op peil te brengen, dan kun je het verder activeren. Maar wordt dat bruine vet minder actief aan het eind van de dag, dan blijkt het ook niet meer gevoelig voor stimulatie.
Dan is het klaar.
Ja.
Dus als je 's ochtends in het water springt of een koude douche neemt, die strategie die werkt best wel omdat je dan gewoon extra warmte gaat verbranden, waardoor je even extra calorieën verbrandt,
ja.
extra energie kwijtraakt.
Ja.
Of ga je daarna meteen ook krijgen, heb je daarna ook meteen weer meer honger?
Ja, dat is het grote punt. Hè? Want dat studies zijn ook wel gedaan bij voor het muizen bijvoorbeeld. Daar kun je het bruine vet ook heel goed activeren. Maar als je dat doet door de muizen aan kou bloot te stellen, gaan ze veel meer eten. Uiteindelijk vielen de muizen toch nog af. Hè? Want hun energieverbruikverhoging die was hoger dan de toename in het eten. En of het nou in de mens ook zo is, weet ik niet helemaal. Het is natuurlijk wel zo dat, kijk, in de zomer eten we anders. En in de zomer ben je meer geneigd een slaatje en salade te eten s'avonds. Ja. En in de winter meer een
drinkje meer, pot. Water. Ja.
Precies. Dus het is ook wel lastig om de totale effectiviteit van zo'n therapie of zo'n strategie, zeg maar, in te schatten. Maar goed, als je. Dat vind ik ook wel leuk om te vertellen. Er is een heel mooie studie geweest, ook van mensen met type 2 diabetes. Die werden een paar uur per dag blootgesteld aan 17 graden. Hè, in wat we een metabole kamer noemen. Nou, zo'n
17 graden, dat is niet. Nee, dat is niet heel koud.
Helemaal niet zo koud.
Nee.
Ze zaten er wel in met een t-shirtje en een korte broek. Dus het is relatief weinig kleren om het lijf. Was fris. Maar per dag voelt ook minder fris aan trouwens. Maar het blijkt dat na 10 dagen van kou blootstelling waren die mensen veel gevoeliger voor insuline. Dus hun insulinegevoeligheid werd al een stuk hoger. En dat kun je niet echt verklaren weer door gewichtsafname. Maar mijn persoonlijke inschatting bijvoorbeeld is dat bijvoorbeeld het levervet ook weer heel snel omlaag gaat. En misschien ook in andere organen. Waarmee, zeg maar, die gevoeligheid voor insuline weer verbetert. Dus hoewel je zeker niet kilo's zal afvallen. Die illusie heb ik ook helemaal niet meer. Denk ik wel dat je je organen veel gevoeliger kan maken voor de natuurlijke effecten van bijvoorbeeld insuline.
God, het is eigenlijk best wel bijzonder. Dus eigenlijk. Eigenlijk zeg je je lichaam, als je je lichaam blootstelt aan kou, wat je lichaam intrinsiek eigenlijk helemaal niet wil. Je wil het lekker warm hebben. Is dat beter voor je als je je lichaam kan onthouden van suikers, wat je lichaam eigenlijk intrinsiek helemaal niet wil, want het wil suikers, is het beter voor je? En als je kan matigen in calorieën, waar vet zit er natuurlijk heel veel calorieën in, dan wat je lichaam eigenlijk wil. Met andere woorden, als je de signalen van je eigen lichaam een beetje kan controleren en af en toe je lichaam blootstelt aan wat het juist niet wil. Eigenlijk moet je leren je lichaam zichzelf tegenwicht bieden in het eigenlijk je lichaam foppen.
Ja, maar ik denk uiteindelijk we hebben natuurlijk altijd ons lichaam gefopt door juist te overeten. En we hebben een heel ander instelpunt bereikt.
Omdat het functioneel was, omdat je moest overleven.
Ja, natuurlijk. Want
dat is toch als je inderdaad dat je lichaam, je staat in de kou, wij zeggen 17 graden koud. Nou ja, vroeger was, hoezo, 17 graden, dat is nog lekker warm.
Ja, zeker.
Je lichaam moet kunnen omgaan met kou.
Ja.
En daar moet je genoeg reserves voor hebben.
Ja.
Je lichaam wil suiker hebben, want of je moet een sprintje trekken. Of mijn opa, die sjouwde de hele dag met hooibalen in de zomer. Nou, die verbranden wel energie.
Ja,
en ook genoeg vetten.
Ja.
Is dat de crux van de huidige tijd, van de huidige maatschappij? Dat de grote uitdaging is?
Ja, ik weet zeker. Kijk, evolutionair zijn we zo gebouwd dat we graag energie willen opslaan. Hè? Want er zijn altijd tijden geweest in het verleden. Hè, in de winter waarbij je minder kon vangen. Hè, minder van de boom kon halen. Dus je wilde in tijden dat het goed was, wilde jij vet kunnen opslaan. Hè, om te kunnen gebruiken voor tijden dat het minder werd. Maar die tijden hebben we niet meer.
We hebben het gewoon te goed.
Vroeger moest je nog voor 6 uur naar de winkel om eten te kopen. Nou, nu kun je tot weet ik hoe laat kun je bij allerlei snackbars en je kunt van alles krijgen. Constant.
En we zitten tegelijkertijd aan antidepressiva. Ja. En we hebben het te goed. Misschien is het besef.
Ik ben bang dat een beetje het probleem is. Maar als je dus afvalt of als je mindert in suiker. Op een gegeven moment vindt je lichaam dat goed.
Ja.
Dan heb je ook die craving niet meer. Dan wil je niet meer zo graag.
En klopt, je moet het gewoon, als je het op lange termijn doet, dan gaat je lichaam er niet meer naar vragen, dan ben je er eigenlijk. Alleen dan moet je, dat duurt langer dan een paar weekjes.
Nou, dat is ook met koublootstelling. Ik bedoel, de eerste dag heb je het koud.
Ja.
Maar je lichaam went heel snel aan een lage temperatuur.
Dus ik heb dat weet ik. Ik ga schaatsen dan. Ik vond het ook eerst paar dagen vind ik koud, maar als het buiten is, maar op een gegeven moment dan heb je nergens last meer van.
Ja, klopt.
Hoe doe je dat zelf eigenlijk? Wat pas je zelf toe in je eigen leven? Je weet alles erover. Ik zie geen sixpack. Ook geen overgewicht eigenlijk.
Nou, je ziet geen sixpack en ik heb geen overgewicht. En BMI is goed inderdaad. Ja. Maar ja, ik heb wel last van vet rond de buikstreek. En hoe doe ik het? Ja, dat is lastig. Ik heb echt een zittend beroep. Want ik ben als wetenschapper zit ik tegenwoordig eigenlijk vooral achter de computer. Heb ik heel veel werkbesprekingen aan deze tafel.
Ik weet dat Erik Scherder achter zijn bureau op een fiets zit, staat, de trap altijd neemt.
Ja. Ja, de mede-hoogleraar doet dat ook. Die heeft ook een home trainer. En hij zit te werken terwijl hij op de home trainer zit. Nou, ik vind zelf sporten leuk. Ik ga helaas te weinig, hoor. Ik probeer één keer in de week te gaan naar de sportschool. En ik vind beachvolleybal heel leuk. Heb ik heel de zomer gedaan in ieder geval. En ik laat in ieder geval de secretaresse niet mijn koffie halen. Ik ga altijd, elk loopje dat ik kan doen, dat doe ik overdag. En ik probeer s'avonds niet al te veel naar binnen te stoppen. Ja. Ik denk dat dat het enige is hoe ik ermee bezig ben. Maar ik ben zeker geen fanatiek sporter. En ik ben bang dat ik niet al te veel let op wat ik eet.
Nee, toch niet, hè? Dat is toch lastig.
Ja, dat blijft. Ja, lastig. Ja, ik denk als ik bewuster zou omgaan met wat ik eet, dan zou het ook veel beter gaan. Ik moet zeggen, ik heb een vriend die kookt geweldig. hij weet wat hij maakt. Hij maakt vooral heel veel groenten, weinig koolhydraten. Ja, ja. Maar als ik zou gaan koken, dan zou ik daar weinig mee nadenken.
Het is wel grappig eigenlijk. De mensen, het gaat om kennis. De mensen waar de kennis zit en helemaal bevlogen zijn door het vak, zoals jij bent. Hè. Met passie vertel je erover. Zeg maar, ik ben aan het denken, hoe kan ik dingen toepassen in mijn eigen leven? Dat het soms best wel, hè, daar ben je er zo mee bezig, terwijl je het in je eigen leven niet direct altijd toepast.
Nou, niet allemaal, nee. Nou, ik heb wel in de winter mijn thermostaat op 17 graden staan.
Oh ja.
Tenzij mijn ouders komen, hoor. Want die kunnen niet tegen 17 graden.
Die hebben iets minder bruin vet.
Wellicht, ja. Met de tijd, met de jaren wordt dat minder. Sowieso wel. Maar je denkt, hoe ouder je wordt, hoe minder spiermassa je hebt. En veel mensen hebben daarom ook het al eerder kouder bij een hoge temperatuur zelfs.
Hmm.
Dus dat is dus daar ga ik nog wel bewust mee om. Maar bijvoorbeeld, ik leer ook dat je moet ontbijten als een keizer. Hè, lunchen als een prins en moet dineren als een bedelaar. En dat is ook een gezegde die we met eigen onderzoek hebben kunnen onderbouwen.
Waarom is dat zo?
We denken dat is omdat dat bruine vet dus 's ochtends actief is. En 's avonds niet. Dus op het moment dat jij 's ochtends eet, wordt een deel van de calorieën die je tot je neemt meteen verbrand. Terwijl als je 's avonds eet, ja, dan is er weinig te verbranden. Dan wordt het gelijk opgeslagen in je vetweefsel. En daarom, als jij een groter percentage van je totale calorieën op een dag 's ochtends zou eten, dan zou je minder aankomen. Dat is een hele mooie studie. Dat vind ik. Dat was ik erg enthousiast over. Dat is een studie waarbij vrouwen met een BMI van 32, nou, boven 30 spreek je van obesitas. Die vrouwen die kregen allemaal een dieet van maar 1400 kilocalorie. Zoveel de helft wat ze normaal zouden eten. En dan weer hebben de helft van de vrouwen, die kregen 700 kilocalorieën 's ochtends, 500 middags en 200 's avonds. En de andere groep kreeg 200 's ochtends, 500 's middags en 700 's avonds. Nou, blijkt dat de mensen die 's ochtends de meeste calorieën krijgen, het snelste afvallen. Dus die verliezen meer kilo's dan de mensen die vooral 's avonds de calorieën namen. Terwijl ze eigenlijk allemaal exact hetzelfde aten. Nou, dat vind ik wel. Ja, dat
bijzonder. Hoeveel scheelde dat?
Ik heb die publicatie niet in mijn hoofd. Maar kilo's.
Kilo's?
Dat was een verschil van kilo's.
Rest gelijk, 's ochtends meer calorieën namen.
Ja. Ja, dus mensen die echt stevig ontbeten.
Ja.
En eigenlijk weinig voor hun diner hadden. Die vielen veel harder af dan mensen die 's ochtends weinig aten en 's avonds juist veel aten.
Omdat ze dan eigenlijk in de ochtend veel meer omzetten in warmte direct. De directe calorieën. Dat is de theorie erachter.
Ja, dat is niet gemeten. Maar dat is mijn uitleg van het onderzoek.
Ja, ja, ja.
Ja.
Nou, dus hier gaat nog onderzoek naar gedaan worden, begrijp ik.
Oh, absoluut. Ja, 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 we doen
interessant.
Daar veel onderzoek aan, klopt.
Dus als we kunnen samenvatten, om mee af te sluiten, wat zouden 5 takeaways kunnen zijn die wij het publiek mee kunnen geven? Ik heb er al een paar gehoord voor mezelf.
Nou, een aantal takeaways in ieder geval minder in koolhydraten. Ik bedoel, als je toch calorieën neemt, probeer de koolhydraten laag te houden. Ja, de takeaway zou zijn, probeer de buitentemperatuur of je omgevingstemperatuur wat lager te houden. Zeg de thermostaat wat lager.
Een beetje rillen is niet erg.
Beetje rillen is absoluut niet erg.
Ja.
Nee, het is wel zo dat een beetje rillen, dat geeft ook weer dat zet signaalstoffen vrij die uiteindelijk dat bruine vet ook weer aanzetten, dat weten we. Nou, vanuit ander onderzoek, waar we het over nog niet eens gehad hebben,
ja.
Blijkt dat als jij dat die biologische klok goed houdt, dat je bruine vet ook harder aanstaat. Dus dat betekent dat je 's nachts verduisterde gordijnen moet gebruiken. Dus probeer de slaapkamer duister te houden.
We gaan naar tip 3. Slaapkamer duister houden.
Slaapkamer duister
houden. En die gaan we heel kort even toelichten, voordat we naar tip 4 gaan. De slaapkamer hou je duister. Want dit heeft te maken ook met het bruine vet.
Ja, klopt, ja. Want als jouw biologische klok goed staat afgesteld, ja, heb je een hele hoge bruinvetactiviteit.
En je biologische klok goed afgesteld, dat wil zeggen je slaapt normaal, je hebt een regelmatige waak-slaapritme.
Ook. En je hebt een heel groot verschil tussen lichte periodes en donkere periodes.
Ja.
Tot het moment dat jij 's nachts blootgesteld aan licht, dan wordt je biologische klok... Ja,
Voor een mobiele telefoon, voor een laptopscherm zitten.
Oh, absoluut. Het is ook bekend hè, dat shiftwork of nachtdiensten geassocieerd zijn met meer aankomen en meer type 2 diabetes.
Want wat gebeurt er dan?
Omdat je biologische klok wordt ontregeld.
Ja.
En daarbij onder andere wordt je bruine vet wordt minder actief. En ook alle andere processen die energie vreten, die worden minder actief.
Het lichaam houdt gewoon van regelmaat, hè?
Ja, absoluut. Het lichaam houdt van regelmaat.
Jammer nou af en toe. Oké, dus verduister. Om je biologische klok actief te houden en die verbranding goed te houden, duister slapen. Dus geen lichtjes aan, niks. Telefoon weglaten.
Liefst ook ik zou persoonlijk
donkere
ook
slaapkamer. Gewoon
zeker.
Ja. Met de hand voor ogen je weg vinden.
Bij zo spreken, ja.
Schenen stoten tegen je bed.
Ja.
Alles voor het goede doel.
Voor het goede doel.
Takeaway 4.
Dat zou toch zeker zijn. Ontbijt als een keizer, lunch als een prins en diner als een bedelaar. Probeer je calorieën vooral 's ochtends te nemen. Probeer 's avonds die chips vooral te laten staan.
Gewoon licht dineren en daarna eigenlijk laat het staan. Niet het kaasplankje nog eventjes. Zeker niet.
Zeker niet.
Het gaat ook heel veel fout. Hè? Oh, 's avonds gaan we lekker zitten en dan... Oké. En de vijfde?
Nou, de vijfde zal je het meest aanspreken. Blijf bewegen.
Ja, zeker. Blijf bewegen.
Is misschien wel de beste manier om calorieën te verliezen.
Ja, om je metabol actief te houden, je metabolisme hoog te houden.
Ja.
Alles te verbranden. Dus eigenlijk komt het gewoon altijd weer neer op die dingen. Is het niet heel ingewikkeld, maar is het wel heel goed om te weten wat de theorie erachter is. Ontzettend bedankt.
Graag gedaan.
Voor dit gesprek. Ik heb veel geleerd over het metabolisme, hoe het lichaam weer werkt. En ik vind dat blijf ik op terugkomen, fascinerend hoeveel processen er in het lichaam met elkaar samenwerken, hoe je lichaam kan oversturen en door de processen helemaal plat kan gooien en wat dat voor een effect heeft op lange termijn op je gezondheid. Gebruik deze tips, zou ik zeggen, mensen. Bedankt, Patrick Renzen.
Ja, graag gedaan.